Bedankt. Dat is een fragment uit de film Jeannette, die sinds kort in de Nederlandse bioscoop te zien is. Het is een film over de jonge Jeanne d'Arc. De Jeanne voordat ze het zwaard en haar kruis opneemt om Frankrijk te redden.
Ja, en het is een bijzondere film. En bij ons middeleeuwen kennen Sanne Frequent, die de film deze week voor ons en voor ons allemaal, dus ook voor de luisteraars, bezocht. En we zeiden al, Sanne, een bijzondere film. En dat is niet te veel gezegd.
Ja, dat lijkt me exact de juiste omschrijving. Stel je voor.
Verpletterend.
Verpletterend, ja. Ja. Ik toog voor goede moed op 30 mei. Dat is de feestdag van Jeanne, is dat. Naar de bioscoop om die film te bekijken. En ik bleef in lichtelijke verbazing bleef ik achter. Stel je voor, het is een metal musical. Je hoorde net al even de muziek. De soundtrack van doom metal. En hij speelt 1,5 uur lang in een duinpan bij de Maas. Waar Jeannette ronddartelt. En zij wordt daar bezocht door haar hartsvriendin, Javiette. Door wat verpauperde kinderen. En natuurlijk door twee heiligen en de aartsengel Michael.
Die hangen, want ik heb de film ook mogen zien.
Ja,
en die hangen ergens in de lucht.
Die hangen in een boom.
Ziet er heel curieus uit.
Terwijl ze go-go-dansachtige gebaren maken. Er wordt veel geheadbanged in de musical. De zang is, zoals je net hebt kunnen horen, niet altijd even zuiver. Want de film wordt gespeeld door amateuracteurs. Wat dat betreft doet de jonge Jeanne, het meisje van 8, doet erg haar best. Is ook een bewonderenswaardige actrice. Het is wel een bizar experiment en niet voor mensen met weinig geduld. Want bij mij was de bioscoopzaal eigenlijk nog leger dan dat hij al begon aan het einde van de film.
Het gekke is, als je er zit, dan denk je, want ze moet naar Orléans. Dat is waar ze 1,5 uur mee bezig is. En je denkt toch een paar keer in die 1,5 uur.
Ga nou eens
een keer.
Ja. Ja, misschien was het ook wel de bedoeling van de regisseur.
Ja, en het is ook tegelijkertijd een soort David Hamilton-achtig sfeertje wat wordt opgeroepen qua beeld.
Ja,
dat is het gekke eigenlijk.
Ja, het is bijna surrealistisch, is het. Het is die duinpan, er worden hele ernstige teksten worden te berde gebracht die dan onderbroken worden door blatende schapen.
Laten we ook even, voor dat we over deze film nog verder wat praten, die beeldvorm van Jeanne d'Arc en haar tijd erbij nemen. Leg nog even uit hoe het nou weer precies zat. Er is oorlog tussen Frankrijk en Engeland en er is een Jeanne d'Arc.
Ja, en er is Jeanne inderdaad. Nou, die Jeanne die wordt geboren aan het begin van de 15e eeuw en die valt dan eigenlijk midden in wat wij noemen de 100-jarige oorlog. En dat is de strijd tussen Frankrijk en Engeland om het Franse gebied. Het zit als volgt. Koning Philips IV van Frankrijk overlijdt. En dat is niet zo heel erg, want die heeft een hele rits aan zonen die hem kunnen opvolgen. En 3 van die zonen doen dat ook, alleen die krijgen allemaal geen nakomelingen. Dus als de laatste zoon overlijdt, dan is er paniek. Dan komt de troon van Frankrijk in gevaar. En dan wordt er dus afgesproken dat Philips van Valois, een neef, de troon van Frankrijk zal erven. Dat is allemaal prima. De koning van Engeland is daar in principe oké mee. Totdat hij ruzie krijgt met deze Philips over Aquitaine, gebied in Frankrijk. En dan besluit hij dat hij zelf recht op die troon heeft. En hij heeft daar wel een zaak. Want hij stamt af van een zus van die troonvolgers. Dus hij vindt, ik zit in die lijn. En dat via een vrouw overgeërfd moet worden, dat is niet zo'n probleem.
Even om het thema van vanochtend vasthouden, iedereen blijkt familie van elkaar.
Iedereen is familie van elkaar, zeker in het koninklijke
gebeuren. Maar dan gaat hij ook een stap verder. Het is niet alleen dat hij vindt dat hij recht heeft op die troon, hij valt ook Frankrijk binnen.
Hij gaat Frankrijk binnenvallen. En dat is eigenlijk het begin van een serie conflicten. Want die 100-jarige oorlog is niet een 100 jaar durende oorlog. Die heeft eigenlijk 116 jaar geduurd. En er wordt daar ongeveer pak en bij 80 jaar van ook daadwerkelijk gevochten door verschillende koningen die allemaal vinden dat ze Frankrijk moeten krijgen. En onze Jeanne die verschijnt eigenlijk ten tonele tijdens het laatste grote conflict met de Lancasters. Hendrik van Lancaster die landt in 1415 met een leger in Noord-Frankrijk. Dan krijg je die bekende slag om Azincourt krijg je. En dan gaat het eigenlijk heel erg mis voor de Dauphin van Frankrijk. Dat is de kroonprins. Die is dus ook nog niet tot koning gekroond dan. Want hij heeft die Engelsen, hij heeft ook de Bourgondiërs tegenover zich. Die hebben op dat moment de macht in Parijs. En die sluiten een deeltje met die Engelse koning. En dan wordt de Dauphin sportend de koning van Bourges genoemd. Omdat hij eigenlijk nog maar de baas is over een heel klein gebiedje. En dan verschijnt daar dus dat wonderlijke meisje.
Die Dauphin, heb ik altijd het idee dat hij ook nog heel jong was. Maar dat...
Ja. Die was jong. Die wordt in de geschiedenis wel ook een beetje afgeschilderd als een beetje een hulpeloos, zwak persoon. Daarvan zeggen wetenschappers de laatste tijd van nou, dat die is gewoon niet zo aardig behandeld door de historie. Dat valt eigenlijk best wel mee. Maar en de reden dat die Dauphin dus ook nog niet gekroond is, is omdat Reims, de kroonplek van de Franse koningen, is in Engelse handen. Dus praktisch gezien kan het ook niet.
En we hebben twee dingen over Jean die we misschien even moeten vertellen. De legende, want je zegt dan verschijnt Jean. En dan, wat is dan het verhaal?
Nou, die Jean, daar weten we eigenlijk best veel over voor een middeleeuwse figuur. En ironisch genoeg hebben we dat te danken aan haar ondergang. Want ze eindigt op de brandstapel. Dat is ook de reden dat zij op 30 mei die feestdag heeft. En daar is een heel proces aan vooraf gegaan. En in dat proces is een hele hoop opgeschreven. En daar kunnen wij dus een hoop informatie uithalen. Nou, zij... wordt geboren in ongeveer 1412 op een boerderijtje in de buurt van Bonremy. Ze wordt in de film en ook in de historie afgeschilderd als een arm schapenherderinnetje. Dat was ze niet. Haar vader had best een grote boerderij. Wel bourgeoisie, zou je kunnen zeggen. En Jean die was dus best wel van goede huizen. Dat herdersgebeuren, dat is natuurlijk een heel belangrijk christelijk thema. Wat er op haar is geplakt. Ze schijnt als kind al een heel devoot meisje te zijn geweest. Ze knielde op het veld als ze kerkklokken hoorde luiden. Ze ging heel vaak ter communie. En ze hoorde dus als meisje van 13 stemmen van twee heiligen, Margaretha en Catharina. En die droegen haar op om dat beleg van Orléans te gaan breken.
Ja, en dat gaat ze dan ook doen?
En dat gaat ze ook doen, ja.
En dan wordt ze op een gegeven moment wordt ze een groot figuur. Hè. Ze wordt naderhand, ze wordt eerst een tijdje, het loopt slecht met haar af, zoals je net uitlegt. Dan wordt ze gerehabiliteerd. Ze wordt uiteindelijk in de 19e of 20e eeuw heilig. 20e eeuw heilig verklaard. En dan krijgen we ook al die films, al die verhalen. En laten we gewoon voor de gezelligheid ook even luisteren naar hoe Jean is verbeeld in films. En laten we even naar het eerste fragment luisteren.
How can I save France? How can I lead the Dauphin to his coronation? I'm only a poor girl of the farms. I've never seen a king or an army.
Ja, ik zat Philip Frederiks aan te kijken en denken, want hij herkent haar natuurlijk. Het was Ingrid Bergman als Jeanne d'Arc. In 1948 een film.
Kijk eens aan, dat heb ik even gemist.
Ja. Maar het laten we ook nog even een ander fragment erbij pakken. Het kan namelijk ook heel anders op zijn Nederlands.
Goedemorgen, kapitein Jonker. U moet me een paard geven, een adels en een paar soldaten. En dan stuurde me naar de Dauphin. Dat is uw opdracht voor mijn heer.
Opdracht van jouw heer? En wie van de duivel mag jouw heer wel zijn? Ga naar hem terug en zeg hem dat de slotvoogd van Baudricourt van niemand anders dan alleen de koning bevelen aanneemt.
Oh, dan is het goed, jonker. Want mijn heer is de koning van de hemel.
Kijk, dat laatste was Urzine van Dalsum, een Nederlandse actrice uit de jaren 70 in de televisiefilm Jeanne d'Arc uit 1978, waar ook Leen Jongewaard nog een leuke rol in heeft, overigens. Wat is dit nou van Jeanne, de twee Jeannes die we nu horen? In welk palaatje past die?
Ja, ik kende de film met Josine van Dalsum, kende ik niet. Dus ik heb een hele leuke avond gehad op YouTube met alle fragmenten die nog rondzwerven. En geweldig. Ga dat allemaal even opzoeken. Wat ik denk, als je naar deze films kijkt, hè, je hebt die Josine die inderdaad, nou, dat is boerensimpelheid. En je hebt die getroubleerde Ingrid Bergman. En ik denk dat je daar heel mooi in ziet dat eigenlijk iedereen zijn eigen Jeanne heeft. Jeanne is een blanco doek waar je allemaal je eigen ideeën op kunt projecteren. En dat speelt natuurlijk niet alleen maar in de film. Want ook voor elke politieke beweging is daar de eigen Jeanne. Het meest in mijn optiek troublerende voorbeeld daarvan is extreem rechts. Jeanne d'Arc is een dankbaar symbool voor Front National in Frankrijk. Marine Le Pen vindt zichzelf een hedendaagse Jeanne d'Arc die alle buitenlanders Frankrijk uitgaat jagen. Er worden door het Front National ook regelmatig kransen gelegd bij het monument. Maar Jeanne is ook een heel dankbaar symbool voor bijvoorbeeld feministen die in haar een vrouw zien die krachtig is en haar eigen heft in handen neemt en dan uiteindelijk door het toedoen van de kwade mannen op de brandstapel terechtkomt, om het maar even zwart-wit te zeggen. En voor socialisten iemand die van nederige kom af, die Frankrijk bevrijdt, Afijn, een heel flexibel symbool wat heel breed inzichtbaar is voor elk idee.
Ieder zijn eigen Jean. Ja. Maar even toch nog, als we ook weer even naar de film waar het allemaal althans vandaag begonnen is, Jeannette. Als ik het wel heb, is het zo dat de filmmaker gebruikt een tekst over Jeanne d'Arc van een vroeg 20e eeuwse nationalist, katholieke bekeerling, geloof ik, uit het reactionair die Jeanne voor zijn karretje spande.
Ja, dat klopt. En in die zin is de film eigenlijk heel traditioneel. Het is inderdaad een bewerking van een toneelstuk, Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc. Dat is een toneelstuk van Peggy, een heel obscuur toneelstuk. En je ziet dat deze film, maar ook de fragmenten waar we net naar luisterden, dat zijn ook bewerkingen van dat soort toneelstukken, weliswaar van anderen. Dat toneelstuk van Peggy, dat gaat over de jeugd van Jeanne en over haar devotie en de keuzes die ze maakt. Ze heeft daar eindeloze disputen met bijvoorbeeld een non die haar dan moet vertellen over haar roeping en moet lijden en weet ik wat allemaal. En die Peggy was ook nogal een complex persoon. Hij werd geboren in Orléans in een heel arm gezin. En hij kon toen naar de kathedraalschool. En uiteindelijk met een beurs kon hij gaan studeren. En terwijl hij studeerde werd hij als devote jongen gegrepen door het socialisme. Socialist in hart en nieren, die daarna weer een tweede bekering doormaakte en vervolgens dat toneelstuk schreef. Dus je kan je voorstellen dat een heel vreemd...
Er zit ook alles in.
Alles zit erin en dan... wordt dat dus gebruikt voor die film. Maar het is geen bewerking voor de film, want hij gebruikt de teksten letterlijk. Dus dan heb je dat 8-jarige meisje, die jonge actrice, die dingen zegt als, waarlijk, dit verderf doet mij lijden. En dan hoor je dus een schaap doorheen blaten.
En de grap is tegelijkertijd dat je hoort dus hele, voor ons gevoel, oudbollige, onbegrijpelijke teksten. Ja. En tegelijkertijd is ze aan het headbangen en aan het dansen. Dat headbangen en dansen, kunnen we dat nog op heavy metal, kunnen we dat nog naar de middeleeuwen terugbrengen?
Ja, nou, ik zat dus tijdens die film ontzettend mijn best te doen om te kijken waar dan echt de link met die middeleeuwen zat. En ik sloeg aan toen ik de oudere Jeanne in een soort van bruggetje acrobatisch achterover door het beeld zag trippelen op handen en voeten. En haar vriendin ook. Ik schiet dan gelijk aan, want ik dacht, oh ja, Salome. Want in middeleeuwse miniaturen, Philippe kijkt me aan alsof die water ziet branden.
Nou ja, die film wordt steeds spannender. Ja.
Die Salome wordt in de middeleeuwse kunst vaak afgebeeld in die houding. Net als acrobatisch. Baten en dat soort figuren. En Salome is natuurlijk een problematische figuur. Want
de Bijbelse Salome.
De Bijbelse Salome, die danste heel sensueel. En die werd daarna, mocht zij iets vragen. Ja. En zij vroeg om het hoofd van Johannes de Doper. En nou, de rest is geschiedenis. Dus ik dacht, nou, een gevallen vrouw. Hè, hier komen we ergens. En bij dat headbangen dacht ik dan persoonlijk aan de Vlaggelante. En je ziet de oudere Jeanne ook op een gegeven moment echt een gebaar maken. Wat die Vlaggelante ook maken.
Jezelf met een zweep slaan. Hè? Je doet het even voor.
Slaan met een zweep. En nou ja, dat waren mijn associaties. Maar toen ik een interview las met de Bruno Dumont. Toen las ik daar dat het headbangen en alle andere bewegingen uit de koker van de jonge actrice komen. Dus dat hij haar zelf haar gang heeft laten gaan met de muziek. Dus ik vrees dat het einde is van mijn middeleeuwse interpretatie.
Kunnen we nog iets? Kun je nog in 1 of 2 zinnen zeggen voor wie de film wil bezoeken, waarom die dat zou moeten doen?
Oei. Nou, je moet naar die film toe gaan als je van experiment houdt. Je moet naar de film toe gaan als je van metal houdt en vergevingsgezind bent als het gaat over af en toe een valse noot. En ik denk dat je gewoon, als je gaat, moet gaan zitten en je 1,5 uur lang moet verbazen en heel erg je best moet doen om mee te gaan in de gekte. En Dumont zegt ook, Jeanne is gek. Ze is gek. Dumont is ook geen religieus of areligieus. Ik denk niet dat je mag zeggen dat ze gek is. Ik denk dat ze een heel bijzonder figuur is. En deze interpretatie doet daar wel recht aan.
Jeanne Frequin.